de telefoon, is dat niet plezierig om dan verkeerd geïnterpreteerd te worden.
Dan denk ik, is zij beginnen hormonen nemen. En je zou misschien denken van op zich verandert dat niet veel, maar dat verandert bijvoorbeeld iets aan de lichaamsgeur. Ik ben daar toch wel gevoelig aan. Bernd ook niet meer naar Bernd. En ik geloof dat de volgende stap was aanpassingen in het gelaat. De scherpe kantjes er wat afhalen. En dan was er ook altijd gezegd geweest van ja, maar dat is niet erg en dat is niet veel. En het zal er nog altijd uitzien als Bernd. Maar ja, de waarheid was toch wel een beetje anders. Het nieuwe uiterlijk was voor ons toch wel chockerend. Dat was een enorme schrik. Allee, in één keer staat er een vreemde bij u in huizen. En stilletjes aan verdween er meer en meer van Bernd eigenlijk. En ja, de laatste stap was dan natuurlijk de geslachtsoperatie.
Ik heb daar ooit een hele leuke anekdote meegemaakt met iemand die mij gezien had na die operatie. En die mij bijna had aangesproken met de opmerking van ik weet van wie jij de zus bent. En dus ja, dat was heel duidelijk dat ik dan als vrouw herkend werd. Maar dat ik toch nog geleek op wie ik was. Dus dat er geen breuk was met, geen abrupte breuk was met mijn verleden. Mijn dochter, die vond dat eigenlijk een fantastische idee. Zij was daar gewoon direct weg mee. En zij heeft er ook nooit last mee gehad.
Zij was op dat moment 7 jaar en het schepte heel duidelijk nog meer een band tussen haar en haar vader om zoiets intiems te weten. En we hebben haar uiteraard ook gezegd dat dat niets verandert aan haar relatie met haar vader en dat haar vader nog altijd heel veel van haar houdt. En dan had zij zoiets van, ja goed, oké, als hij dat nodig heeft om gelukkig te zijn, mij maakt dat niet uit. Maar op een gegeven moment begonnen er opmerkingen van de klasgenoten te komen dat de papa van Maya er raar uitzag. En dan hebben ouders ons dat verteld. En dan hebben de juffen godsdienst en zedeleer hebben de kinderen uitgelegd. Van er zijn mensen die zich zo en zo voelen. En dan kwam van Maya heel spontaan de reactie aan mijn papa is er zo. En dan zijn er vragen gekomen van de kinderen en dan kon ze haar verhaal doen. En dan was ze eigenlijk heel erg opgelucht. En binnen haar klas of de parallelklas is zij nooit gepest geworden.
Die hebben van alle vragen gesteld. Of dat die nu helemaal een meisje is of zo. Of dat ik dat niet erg vind. De hogere klassen die zeggen soms van haha, je hebt 2 mama's. En bah, ik vind dat niet zo erg dat mijn papa nu een mama is. Ik vind dat Karen toffer is dan toen ze nog Bernd was.
Mijn ouders hebben op mijn aankondiging, want ik heb het hun ook een bepaald moment aangekondigd, gereageerd zoals de meeste mensen eigenlijk in het begin reageren. En dat is via ontkenning. Dus eigenlijk zeggen van ja, maar dat zal wel niet zo erg zijn, of dat zal wel niet helemaal juist zijn, of hoe komt je erbij? En dat proberen een beetje uit mijn hoofd te praten. Tegelijkertijd proberen ze zich wel begrijpend op te stellen, maar het was onmogelijk om dat onmiddellijk te begrijpen en dat aan te voelen wat ik bedoelde.
En ze konden ook niet begrijpen dat wij samen bleven. Allee, ja, vooral zijn vader dan. Die had het gevoel dat dat ontzettend fout was. En ik vind nu nog, voelt je eigenlijk aan dat zijn moeder het aanvaard heeft. En die noemt haar ook Karen. En bij haar vader valt dat op dat zij zegt, dag Karen. En dan aan de telefoon hoort je ze roepen, het is Bernd aan de telefoon. Dan merk je dat hij nog altijd aan haar denkt als Bernd.
Ik denk dat er twee typen mensen zijn. Mensen die geen probleem hebben om de hij in zij te veranderen. En die bijna consequent dat doen. En mensen die intern, zij onbewust, daar een moeilijkheid mee hebben. En die, als ze niet opletten, toch nog hij gebruiken, ook al is dat heel lang geleden. En dat vind ik eigenlijk veel vervelender. Dat raakt meer persoonlijk dan een naam. Dan voel ik dat terug van vroeger. Zo van, dat klopt niet. Dat is niet juist.
Ik heb het op mijn werk helemaal niet verteld. Ik had het gevoel dat dat niet de juiste omgeving daarvoor was. Ik heb ook al wel zo van die opmerkingen horen vliegen over andere mensen dan van, is die een van de andere kant misschien? En dan had ik al zo het gevoel van, misschien staat men er hier niet zo open voor. En heb ik het niet verteld.
Er zijn, zeker in mijn beroep, waar dat ik mij af en toe moet omkleden in een kleedkamer, is dat wel vervelend. Want dan voel je je toch wel echt niet helemaal op je gemak. Ik heb dan ook bijvoorbeeld, dat was een van de dingen die ik onmiddellijk gevraagd had op het werk, is om mij apart te mogen omkleden. Om dus niet in een, ja, op dat moment mannenkleedkamer terecht te moeten. Want dat was, ik vond dat heel vervelend. En dat was ook helemaal geen probleem. We doen dingen samen die we vroeger niet deden. Zoals om kleren gaan of zoiets van in die stijl.
Ik heb dus een zeker toch kledijadvies van dit staat je wel of dit staat je niet. Of dit kun je dragen of kijk, we gaan eens naar die winkel. Het is zelfs zo dat Karen eigenlijk zonder mij geen kleren wil gaan kopen. Dat is eigenlijk nog een van de gezellige kanten. Met Bernd, zal ik zeggen, was het eigenlijk niet zo gezellig kleren kopen. Dat was een corvée die moest gebeuren. Terwijl met Karen, ja, dat is echt gelijk dat je twee vriendinnen, je gaat naar het stad en je gaat kleren kopen. Dat is eigenlijk schitterend.
Karen is niet beter of niet slechter, maar Karen voelt zich wel beter. Karen voelt zich beter met zichzelf dan voordien.
Karen verschilt eigenlijk op een heel subtiele manier van Bernd. Ze doet nog altijd dezelfde dingen, maar ergens, ja, is ze anders, reageert ze anders. Om maar een voorbeeld te geven, vroeger als ze thuis kwam van het werk, als hij thuis kwam van het werk, zou ik moeten zeggen, dan had hij nood aan een moment van stilte, dat kon wel een uur zijn dat hij zich moest afsluiten van alle prikkels. En dat kon ook zijn dat hij er in het weekend nood aan had aan stilte en aan alleen zijn en dat ik dan met de kinderen naar mijn ouders ging in het weekend. En nu is dat absoluut het omgekeerde. Als ik op het idee zou komen, denk ik, om alleen naar mijn moeder te gaan met de kinderen, dan zou zij zich heel erg buitengesloten voelen. Ik denk dat de klik eigenlijk maar heel geleidelijk aangekomen is. Dat heeft tijd nodig. In het begin word je verondersteld van Karen te zeggen en dan komt dat maar moeilijk over je lippen. En ja, gaandeweg wordt dat natuurlijker en natuurlijker. En ik wist dat ik de klik gemaakt had toen ik de naam Bernd vervangen heb door Karen in mijn gsm. Dat was zo het laatste restje. En ik vind het moeilijk om over mijn man te praten. Maar anderzijds, je wilt je niet altijd weer de uitleg doen, dus wilt je ook niet over mijn vrouw praten. En ik spreek dan wel eens over mijn alter ego. Allee, het is heel moeilijk om dat uit te leggen. Ik denk niet aan haar in termen van mijn man, maar ik denk eigenlijk ook niet aan haar als in termen van mijn vrouw.
De Bernd, dat is eigenlijk alleen nog maar een herinnering die stilaan vervaagt eigenlijk. Voor mezelf toch. Die wordt eigenlijk stilaan volledig ingenomen door Karen. En het is niet dat ik geen dingen wil herinneren, maar die komen gewoon niet meer aan bod. Het is zo dat als ik zelfs soms over vroeger nadenk, dat ik soms als Karen daarover nadenk en niet als Bernd.
Ik weet eigenlijk niet of ik Bernd terug wil. Ergens wel, omdat ik uiteraard bepaalde aspecten mis, maar langs de andere kant denk ik eigenlijk dat ik Karen als persoon weer nog liever heb. Dat is ook waarom dat ik het kan aanvaarden en waarom dat ik weet dat het juist is. Dat het zo moest gebeuren.
Maar daarom dwingt het ook die kunstenaars wel om op een vaak meer metaforische manier of op een indirecte manier commentaar te leveren. Dat maakt natuurlijk die kunst denk ik ook wel interessant.
Jaap Guldemond, conservator van een expositie van Museum Boijmans van Beuningen. Verder een duik in de Nederlandse blues met Harry Cuby Musquet. En ook de zoektocht naar een nieuwe hedendaagse Rembrandt. Dit is De Verbeelding. Sinds de Volksrepubliek China het Maoïsme verruilde voor de markteconomie, is het land opgeklommen tot de vierde economie van de wereld. Consumentendrift en materialisme vieren hoogtij. Kleine dorpen veranderen razendsnel in metropolen en staatstoezicht legt het af tegen internet en de massamedia. De razendsnelle globalisering telt niet alleen zegeningen. Hoe de Chinese kunst, de massamedia en de architectuur hierop reageren, is nu te zien in China Contemporary, een samenwerkingsproject van drie Rotterdamse instellingen. Behalve Museum Boijmans van Beuningen en het Nederlands Fotomuseum is dat het Nederlands Architectuurinstituut, NAI. Gerda den Hollander sprak daar met conservator Linda Vlassenrood.
Dit zijn architecten die een antwoord geven op de conflicten die nu spelen binnen de architectuur en stedenbouwkundige ontwikkelingen.
Want wat zijn bijvoorbeeld de problemen? Ik zou er zelf één kunnen verzinnen, namelijk te veel westerse invloed bij die bouwkunst.
Nou, dat is één van de dingen, maar het gaat natuurlijk veel verder dan dat. Talloze files, een slechte manier van bouwproductie. Ze hebben natuurlijk jarenlang alleen met beton gewerkt. Dus ja, al die experimenten met nieuwe materialen moeten ze echt nog een manier voor vinden. Maar ook heel veel vakmensen die niet zijn geschoold. Maar ook verpaupering van achterstandswijken. Dus er zijn heel veel verschillende aspecten die problematisch zijn. Niet alles is natuurlijk met architectuur op te lossen, maar wat zij wel proberen is een antwoord te formuleren op een hele pragmatische en toch wel maatschappijkritische manier. Ja. Dan moeten we even naar links.
Hier staan we bij een foto van allemaal huizen die, wat zullen ze zijn, 2, 4, 6, 7, 8. Niet de echte hoogbouw, die staat eromheen, maar wat lagere flats ertussen in allerlei kleuren.
Ja, Chinezen hebben een voorliefde voor kleur. Dit is Gangsha Village in Shenzhen, een dorp. Daarom is het, de hoogbouw is niet zo heel erg hoog, omdat het een oudere structuur is. Wat ontzettend verdicht is en waar de condities niet goed zijn. En daarvoor hebben zij dus een voorstel gedaan van, nou, je kunt misschien een aantal blokken slopen en zorgen dat er weer andere verbindingen ontstaan met een andere woontypologie en openbare ruimte op de daken.
En als je de Chinese overheid zijn gang zou laten gaan, zouden ze dit het liefst afbreken en daar die hoogbouw die er omheen staat voor in de plaats zetten?
Het liefst wel, omdat dit is een smet op het imago van de stad. En wat zij, dit bureau doet, Urbanus, probeert echt met iets anders te komen. En probeert dus ook de regering daarvan bewust te maken dat er ook andere mogelijkheden zijn.
Wat kunnen westerse architecten leren van hun Chinese collega's?
Nou, ik vind de Chinese collega's zijn heel pragmatisch. Daarin is zeker een overlap ook met de Nederlandse architecten. Maar ik vind ze dus op een bepaalde manier zeer maatschappijkritisch. Dat is dus in de vorm van geen woorden maar daden. Omdat het niet gepaard gaat met talloze concepten en lezingen. Maar gewoon, wat kunnen wij in de praktijk, in het hier en nu, doen? En die daadkracht...
Heel Rotterdams eigenlijk, hè?
Bijna wel. Maar ja, de Rotterdamse architecten doen het toch iets anders. Die daadkracht vind ik heel bewonderenswaardig. Ze zijn zich heel bewust van hun positie. Het zijn geen sterren. Willen ze ook niet zijn. Ze willen dus een bewust ander antwoord creëren. En ik denk dat wij daar, dat wel spiegelend kan werken voor ons.
Conservator Linda Vlassenrood van het NAI. Even verderop is het Nederlands Fotomuseum dat de hedendaagse beeldtaal van China laat zien. Eigentijdse tijdschriften, foto's met slogans en reclameleuzen, video- en internetkunst, maar ook modeontwerpen. En voor dat laatste heeft gastconservator Christine de Baan een goede verklaring.
Nou, zoals jullie waarschijnlijk bekend is mode eigenlijk de tak van vormgeving die als eerste zo'n beetje signaleert wat zijn nou veranderingen in de samenleving. En die ook vaak, als je terugkijkt naar mode, een tijdsbeeld is en ook iets aangeeft over wat er veranderde in die tijd. Wat heel iedereen herinnert zich de new look in de jaren 50, wat ineens ook een soort symbool was van... de wederopbouw na de oorlog. Of bijvoorbeeld alle minirokjes en plastic kleding in de jaren 60... die daar gewoon voor eeuwig mee verbonden zijn. Dus mode is eigenlijk een drager van een boodschap van hoe zo'n samenleving in elkaar steekt. En we hebben deze modeontwerpers in de tentoonstelling zitten uitgenodigd, omdat ze daar ook heel bewust mee bezig zijn. Ze kijken heel bewust naar Chinese culturele erfgoed, zou je kunnen zeggen, culturele geschiedenis. Maar ze kijken ook heel bewust naar de hedendaagse samenleving. En ze leren ook van hun collega's in het buitenland in een bepaalde conceptuele benadering. En die dingen pakken ze samen en daarmee ontwikkelen ze eigenlijk een nieuwe mode, die dus ook wel meer is dan mode alleen.
Gastconservator Christine de Baan van het Fotomuseum. En daar hangt onder meer een eigentijds colbert dat qua kleur en snit direct teruggrijpt op dat bekende blauwe Mao-jasje, de verplichte dracht tijdens de culturele revolutie. In Museum Boijmans van Beuningen is de reactie te zien van de Chinese beeldend kunstenaars op de globalisering in hun land. Conservator Jaap Guldemond toont hier vooral foto's en video's en één vitrine met een witte berg.
Ja, dit is de top van de Mount Everest. Dit is de top, dus de allerhoogste punt ter wereld. En de installatie waar we nu naar staan te kijken is van Xu Zhen. Dat is een hele jonge kunstenaar uit Shanghai. En wat hij gedaan heeft, hij is met een groep vrienden heeft een expeditie georganiseerd naar de Mount Everest. En hij heeft daar het puntje van de top eraf gezaagd of weggehaald. En dat is precies 1,86 meter, dat is zijn eigen lengte. Die heeft hij vervolgens naar beneden, met Sherpas naar beneden gebracht. En heeft hij nu hier in het museum tentoongesteld. Wat natuurlijk het mooie is van zo'n werk, is dat het aan de ene kant natuurlijk een soort practical joke lijkt, hè, voor ons. Ja. En het is op zich is natuurlijk een hele mooie beeldende installatie. Maar waar het op een andere niveau ook over gaat, is natuurlijk toch heel erg het je toe-eigenen van iets wat een soort publiek belang heeft. Nou, dat hele idee van het je toe-eigenen van iets wat eigenlijk publiek belang is, is natuurlijk iets wat een hele belangrijke rol speelt in China, waar met name grote projectontwikkelaars in samenwerking met lokale partijpolitici vaak inderdaad, zeg maar, boeren van hun land afsturen, grond innemen, halve dorpen opkopen, mensen wegsturen. Dus dat is een enorm conflict tussen dat privébelang en dat algemene belang. En op een soort metaforische manier levert dit natuurlijk er eigenlijk op een hele mooie manier, naar mijn idee, commentaar op. Ja.
Geëngageerde kunst, kun je dus wel zeggen. Geldt dat voor alle deelnemers hier in Boijmans?
In zekere zin wel. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je ook als bezoeker, dat je moet proberen een beeld te vormen van hoe iets in die Chinese context valt. He, want ik denk voor ons, he, ik bedoel, als je deze berg weer als voorbeeld neemt, weet je, is het gewoon een hele mooie installatie. Maar ik denk dat het belangrijk is dat je inderdaad je bewust bent van het feit wat in dit geval die privé versus dat publieke belang goed. Maar als je dat weet, dan zijn eigenlijk zelfs ook de mooiste, de meest prachtige foto's die hier hangen, hebben eigenlijk toch een soort, misschien niet direct politiek statement, maar hebben wel een commentaar op wat er op dit moment in China gebeurt.
En heb je bewust gezocht naar alles wat hier beweegt en geen doeken met gewoon olieverf, zoals je vaak bij beeldende kunst hebt?
Als je voor het eerst naar China gaat, dan is echt hetgene wat je het meest opvalt, is die waanzinnige snelle veranderingen in die steden. Er zit een waanzinnige dynamiek in die urbanisatie. Er worden gewoon 100 wolkrabbers worden er tegelijkertijd opgebouwd. Er zit een soort handels, een consumentisme. Er zit een enorme beweging zit erin. En dat betekent natuurlijk toch ook, als je probeert voor te stellen dat die Chinezen 10, 15 jaar terug nog in een volledig gesloten economisch en met name ook partijpolitiek systeem zaten, dat leven voor die mensen op een onvoorstelbare manier aan het veranderen is. En naar mijn idee is het natuurlijk ook interessant, en zijn de meest interessante Chinese kunstenaars, die kunstenaars die ook in hun werk reageren op die veranderingen in de dagelijkse realiteit. Want het is natuurlijk niet alleen dat die economie booming is, maar dat betekent dat er dus heel veel geld verdiend kan worden, maar het betekent ook van hoe ver moet je gaan om dat geld te willen verdienen, want ben je een winner of ben je een loser? Hoe zit het met de ethiek? Maar dat heeft ook te maken met dat er allemaal nieuwe sociale klassen ontstaan. Dat sociale klassen die vroeger misschien niks voorstelden, dat die nu opeens heel veel geld verdienen. Dus ieder aspect van dat leven is in beweging. En je ziet dat eigenlijk alle kunstenaars van die New Urban Realities hier in Boijmans, dat die allemaal op een eigen manier proberen om zich weer af te vragen van hoe sta ik in dat leven? Hoe moet ik me tot dat leven verhouden en hoe reflecteer ik dat in mijn werk? Dat is een beetje de basisgedachte achter de tentoonstelling.
Jaap Guldenmond van Museum Boijmans van Beuningen sprak tegen Gerda den Hollander. Op de websites van dat museum, Boijmans van Beuningen, maar ook van het NAI en het Fotomuseum, vindt u meer informatie over China Contemporary, zoals de drie tentoonstellingen samen heten, tot begin september in Rotterdam te bezoeken.
Dit is De Verbeelding, een programma over kunst en cultuur met Philip Smet.
Wie is de nieuwe Rembrandt van Rijn? Deze zin staat bovenaan een officieel persbericht van de Wereldomroep, want die gaat wereldwijd op zoek naar een hedendaags opvolger van de 17e eeuwse meester. Dat allemaal in het kader van het Rembrandt 400 jaar. De internationale wedstrijd heet Inspired by Rembrandt en een van de juryleden is fotograaf Corbino, pseudoniem van Maarten Corbijn. Maarten, verwacht je echt zo iemand te vinden?
Wat we hopen natuurlijk is dat we iemand treffen die ons enorm verrast met eigenzinnigheid en originaliteit en geweldig kunnen. En het heet ook niet voor niets Inspired by Rembrandt. De zaak is niet imitatie, maar ik zou zeggen inspiratie en interpretatie.
En mag ik dan zeggen, gaat het dan eigenlijk om twee dingen? Om originaliteit en om kwaliteit,
ja.
Qua kunstenaar?
Ja, ik denk het wel.
Ja. Maar is dat er nog te vinden? Want
nou ja,
er wordt ook wel vaak geroepen.
Ik denk altijd, onze West-Europese blik is uitermate beperkt. In andere delen van de wereld wordt er heel anders over nagedacht. Dat vinden we zo grappig om dan te ontdekken dat zo'n wereldomroep heel veel luisteraars, moet zeggen, heeft in Zuid-Amerika, in Azië, in Afrika.
Ja, mensen die in de andere talen uitzendingen luisteren.
Ja, in een heel ander kleurverband denken, in een heel ander, een totaal ander wereldbeeld, ook artistiek gezien, hebben dan wij. En dat die iets doen met Rembrandt als zijn een kunstenaar uit een heel andere wereldstreek dan zijzelf. Dus ik ben heel ontzettend benieuwd.
Voel jij als fotograaf dat er wel een bepaalde verbinding is tussen jouw werk en dat van Rembrandt?
Je kunt natuurlijk wel, als je iedere dag met licht werkt en ook weet hoe ingewikkeld en lastig het kan zijn om schoonheid boven water te krijgen, om het zo maar te noemen. kun je wel met heel veel bewondering kijken naar hoe mooi hij het licht heeft gecreëerd. Ook de onmogelijkheid die er zit in dingen op een fotografische wijze tot stand te brengen die in schilderkunst wel kunnen. Je kunt enorm het licht manipuleren in schilderkunst, wat je in feite in fotografie op een veel mindere wijze kunt doen.
Goed, met die bewondering voor Rembrandt ga je dus kijken naar de werken die vanuit de hele wereld hopelijk binnenkomen, stromen, ja, als antwoord op die wedstrijd, de internationale wedstrijd Inspired bij Rembrandt. Dankjewel Maarten Corbijn, oftewel Corbino, www.corbino.nl. En voor de wedstrijd kunt u naar een speciale website van de Wereldomroep hierover, www.rembrandt, met dt uiteraard, .rnw.nl. Het Drentse Grollo heeft sinds zaterdag een monument voor een popmonument, zanger Harry Musquet. Als QB and the Blizzards braken hij en zijn band midden jaren 60 door. Met hun ruige, eerlijke bluesmuziek schreven ze bluesgeschiedenis in ons land. Denk aan nummers als Somebody Will Know Someday en Just for Fun. Volgens Frans Steensma, hoofdredacteur van de Oorpop-encyclopedie, was dit een legendarische bluesband.
In de jaren 60 waren er behoorlijk wat Nederlandse bluesbands en zij behoorden echt tot de absolute top. En dat lag voornamelijk aan de bijzondere bezetting, hele goede instrumentalisten, een hele herkenbare zanger en ook dat ze in staat waren om eigen nummers te schrijven en ook nog eens een keertje hits te scoren, wat zeker voor bluesbands heel bijzonder was.
Maar als je nu luistert naar de muziek, ik hoor eigenlijk eerlijk gezegd niet dat ze nou zoiets vernieuwends deden.
Nou, het is zo dat als je blues speelt, dan is vernieuwing is daar niet het belangrijkste aspect van. Bij het goed vertolken van de blues speelt emotie en oprechte overbrenging van die emotie, dit speelt de belangrijkste rol. En daar zijn ze altijd heel goed in geslaagd. Je kon de stem van Harry Musquet was uit duizenden herkennen. Het gitaarspel van Elko Gelling was uit duizenden te herkennen. En dat zijn dus niet veel bands die dat gelukt is.
Aldus Frans Steensma van de pop-encyclopedie van het muziekblad Oor. Hoewel de band QB and the Blizzards in 1973 uit elkaar ging, treden ze sinds 1996 weer op. Boegbeeld Harry Musquet werd afgelopen zaterdag 65. Geen reden voor pensioen, wel voor een monument en een gesprek over zijn loopbaan. Dat laatste aan de hand van zijn QB-klassieker Window of My Eyes. En natuurlijk vanuit Grollo, de uitvalsbasis van de band. Een verslag van Eelco Walraven.
Café Hofstenge, het vertrekpunt van deze reis in het hart van Grollo. Met paard en wagen draaien we de voorstrik op en rijden richting de boerderij, waar Harry Musquet als QB samen met zijn Blizzards geschiedenis schreef.
We komen al bijna lang, dus dat is waar wij ooit begonnen zijn, in die boerderij daar. En waar wij Desolation gemaakt hebben. En was de eerste blues LP in Nederland die een Edison kreeg.
En dan verlaten we de voorstreek, gaan we linksaf Harry Musquet. Waar gaan we eigenlijk heen?
We gaan naar Steen 100 in het Staatsbos. Dat zegt de mens natuurlijk niet zoveel, maar het Staatsbos ligt hier achter Grollo. En wij komen dan bij het Grolloerveen of het Gommersveen. En daar bij Steen 100, daar heb ik ooit de eerste regels van de hit Window of My Eyes geschreven. En daar wordt nou een steen bij die eikenboom onthuld waar de eerste regels van Window of My Eyes op staan. Dat lied is een lied van, zal ik maar zeggen, van over, het gaat over liefde en weemoed en voor dingen die voorbij gaan. It's like a shadow on my wall. Something that I can touch. A heavenly as it calls, shelter of my mind hides my love and my tear. I keep on looking for a reason which is not here. Harry Musquet op deze plek bij de steen die zojuist is onthuld. Wat zou de Harry Musquet van nu zeggen tegen de Harry Musquet die hier destijds deze regels zat te schrijven?
Mooi liedje. Daar blijf ik bij. Dat is een, het is een mooie tekst en het is een mooi liedje. En het stuk heeft de tand destijds ook doorstaan. En dat vind ik toch wel heel... dat blijkt ook dat het een goede song geweest is. Of nog is. Het leuke is, het mooie is eigenlijk dat... Alles komt op zichzelf te staan, want je weet op een gegeven moment niet meer precies wat er toen in die gebeurd is. Ik weet alleen dat ik het stukje hier geschreven heb van die song. En daarna is die song de lucht ingegaan via allerlei omwegen. En via de geluidsgolven overal terechtgekomen. En dat is toch wel mooi om te bedenken dat dat neergedaald is door de mensen. En dat het hier begonnen is. En daar staan we nou bij. En dat vind ik eigenlijk wel heel prachtig. Dus dit is de Wereldomroep. Straks komt dat weer... En het komt weer door de lucht terecht, dus daar gaat hij weer.
Is het ook niet een beetje een vreemd idee dat een stukje hartzeer van toen nu nog steeds voorbestaat?
Nou ja, maar goed, dat is Schubert ook. Weet je wel, als je de liederen van Schubert bekijkt, is dat ook hartzeer. En de vier laatste lieden van Strauss en zo, of dat soort dingen ook. En dat is KV-201 van Mozart ook, het pianoconcert. Dus ja, dit is, ik wil me niet vergelijken met die mensen hoor, maar... Ik bedoel, het is toch vaak inspiratie geweest. Maar het is wel een liedje, een liefdesliedje, maar het ligt er toch niet zo dik bovenop. En dat vind ik belangrijk, dat het een liedje van vergankelijkheid en van verlangen en van over liefde gaat. To the window of my eyes. I can see the rainy day.
Harry Musquet, oftewel QB, pensioengerechtigd zanger van QB en de Blizzards. Ze treden nog steeds op. Tot zover deze uitzending van De Verbeelding. Volgende week een verslag vanaf Terschelling van het 25-jarige theaterspektakel Oerol. Tot die tijd meer cultuurnieuws op onze website www.wereldomroep.nl. Klikken op Nederland en dan op cultuur. Tot volgende week bij De Verbeelding.
Daarmee komen we aan het slot van dit programma. Bedankt voor uw aandacht, een prettige dag en tot de volgende keer.
Kom verder.
Dank je.
Het is een steile trap. En dit is mijn kamer.
Ziet er prachtig uit. Hartstikke mooi. Student Hugo's. En ja. Ruim en in het centrum.
Ja, dus prima.
Helemaal goed. Prachtig.
Mooi. Eerste keer hè, hier?
Ja. Ja, ik moet even absorberen. Nu zijn we gewoon een keer bij elkaar thuis. Heel bijzonder.
Hoe vind je het?
Ja, het is indrukwekkend even, Rem. Het is inderdaad wat je zegt. Het is even uit de anonimiteit getrokken op deze wijze.
Wat vind je er zelf van dat we zo weinig contact hebben?
Nou, op de laatste tijd wat meer contact. We hebben natuurlijk 8 jaar lang helemaal geen contact gehad. Dus dat is natuurlijk een hele verandering met wat het geweest is.
Maar het is nog steeds, ja, vader en zoon. 1 keer in de 2 maanden gemiddeld en dan even een hapje eten.
Ja, daar komt het op neer, ja. Vandaar ik al zeg, dit is een bijzondere ervaring vandaag om bij je thuis te zijn.
Het is voor de eerste keer dat je eigenlijk wat persoonlijks van me ziet.
Ja, inderdaad, ja. Ja, dat is de eerste keer.
Vind je dat niet raar?
Ja, dat is wel vreemd. Het is ook een bijzondere gewaarwording. Dat je ja, in feite vanuit de anonimiteit van een restaurant of af en toe de kroeg even of even een telefoontje opeens bij jou thuis bent. Maar niet vergeten, je was natuurlijk een heel klein mannetje toen je voor het laatst zag. En nu ben je een volwassen man geworden. Dus ik mis denk ik 8 jaar in een bijzondere, laat ik het zeggen, periode van jouw leven. Ik heb je puberteit gemist bijvoorbeeld.
Hoe vind je het dat we dit gesprek hebben? Want zoals je net al aangaf, we spreken veel in restaurants en ik af en toe even in het café. En daar heb je het toch niet over de dingen die we waarschijnlijk nu gaan bespreken. Vind je het raar dat we nu, na 2 jaar dat we weer een beetje sporadisch contact hebben, dit gesprek hebben?
Ja, dat is vreemd, ja. Dat is bijzonder.
Had je dat eerder willen doen?
Nee, ik denk dat de tijdstip op dit moment wel goed gekozen is. We hebben een gewenningsperiode gehad. En ik denk dat dit tijdstip precies valt op het tijdstip dat ik het wil. En ik weet niet of jij het eerder had gewild, maar ik vind het wel een mooi tijdstip. I've been waiting for so
Mijn vader en ik hebben elkaar vanaf mijn 12e tot aan mijn 20e niet gezien. Sinds 2 jaar hebben we weer contact. We gaan dan vaak even wat eten en bespreken de kleine dingen in het leven. Nog nooit spraken we echt over het hoe en waarom van onze breuk. Uiteraard heb ik wel een idee over waarom het zo gelopen is, maar die verhalen ken ik van mijn moeder. Vandaag hoor ik de andere kant van het verhaal. Maar we beginnen bij het begin. Het is 1980, mijn vader is getrouwd en heeft 2 kinderen. Ook heeft hij een goedlopend bedrijf en een leuke secretaresse. Dat is mijn moeder. Het huwelijk van mijn vader gaat slecht en al snel ontstaat er een affaire.
Ja, hoe komt het gebruikelijk tot een affaire als je samenwerkt, samen de hele dag optrekt, een zaak hebt die heel aardig loopt, waarbij overgewerkt wordt en er even een hapje gegeven wordt 's avonds. Ik denk dat het heel vaak voorkomt binnen de werksfeer.
En toen raakte mijn moeder zwanger, vond je dat leuk?
Ja, ik moet je zeggen, dat was een volkomen onverwachte ervaring. Dat zag er helemaal niet naar uit. Om allerlei omstandigheden leek dat niet echt te lukken.
En 10.000 euro voor each one. En dat is nothing, because I am very happy now. But my head and my ghost stay in the fire nights. Every night I wake up with building with images, fire, brothers screaming for help, but nobody let us to go to freedom because the Koninklijke like Marisho say the police was there in the recreation place and they get the guns, her guns, and they tell us, don't move. If you move to release the other prisoners, we go and shoot your head. We tell them, please go you. You have power, go and release. They tell us, no, it's not our job. It's job of the Brandweer, fire people. But I am happy, and I know it's difficult to live with so images and trauma, but I try with my specialist and my friends and people every year to make ceremonies and talking about this. And that is a very good therapy ook for me. And ook the voice of the 11 people that are die, don't never be forget. Thank you.
There's a question there. If I can maybe just ask one quick question to Anna as this kind of goes over. In the time that you spent as these people are displaced, or
we didn't really talk about it. I mean, I think it's very difficult to talk about it in this particular, especially at the time when we were making, when we were doing the interviews and the reconstructions, because it seemed so unlikely. It just seemed very difficult to imagine what an end might look like and who. what the consequences of that might be. What we did talk about was the prison. So we did ask all the detainees what they felt should happen to the prison in, you know, in the future. And that was very interesting because a number of the survivors felt that it was very important that there was a place, that there was a place where the where what had happened was not forgotten. And for some of the survivors, they thought that that should be the prison, and that the prison should be converted into something akin to a museum. Whereas there were obviously other detainees who never wanted to see it again and thought it should be razed to the ground. For one of those detainees, he thought saw the project itself as being akin to that sort of museum, as it were. So the reconstruction had allowed them to deposit something of that experience there, and maybe they could move on. But in terms of justice, I think it's very difficult to talk about it. As I was mentioning to you earlier, Assad was interviewed on television after the project became public, and he was asked about Sidnaya specifically because of the project, the fact that he was asked at all, actually. Yeah.
There was a question back.
Hi, I don't know if you can hear me from here or see me. Yeah, I had a question for Papa Sacco and Mustafa because, while you guys were speaking, I was seeing kind of how opposite your experience is from the experience that the people that Anna talked to was, in the sense that both are testimonies, but with Anna it was a conversation. And you said that they were very positive about the fact that you were paying attention to this conversation and doing something about it. But for Papa Sacco and Mustafa, you have been having this conversation, this positivity of being feeling like you're being heard or feeling that your testimony is having an impact and is part of your healing process, of you're doing it because you're in this kind of seek of justice and you feel like this thing that you're doing is important, but in a personal level is no longer a healing process for you.
I think to focus the question, you want to hear from Sacco and Mustafa whether they still get some kind of consolation out of testifying, out of telling their story again and again, right? Or justice or whatever. Does it any good?
Yes.
Right?
Yeah, but
is it good for you to tell these stories again and again?
No, I don't like it, but sometimes also I have to make film or write book. I want to make them live forever. That's why I have to talk again, again, again. If I don't talk about that also, every time I think about that, yeah, it put out something out me. To talk about that. Before, I don't want to talk it. When you talk it, I cry. Of my head move. You know that. Every day, when someone talk about the fire, I'm shaking. And the way to talk about that is good for me. Like, I think it's medicine for me. Yeah. I don't want every day to go somewhere to talk about your life. No. This is one part of my life, and it's forever. I talk is inside me. I don't talk also is inside me. I never forget that.
Yeah, yeah, for me, first is in free therapy, because if I go to my psychiatrist, he will, the assurance he will buy, but for me is in free therapy. And I learn too much from, because now is 18 years ago. My son is 18. Yeah. All these years going, I have experience with psychologists, and I am there therapy. It is in a method from United States. MDR therapy. I learn that I have to talk and to tell what is happening if I have the chance, and that is very good for me to for the treatment. That is also is in treatment. before I read also. I have a book, I read what I see. If I wake up, but to tell the story again and again, and to people who listening, to people who understand, is also is in a treatment for me, and also to never forget those brothers, they are die, innocent people, and also those people they are deported with big trauma. I know that it's in a black blade in the Dutch government history, because it has never happened before, and the tragedy, the Schiphol fire ramp. I know that the Dutch government and justice, they have learned from those mistakes they make, and I hope that never happen again, because if you stay close in one cell, in one room, and you don't have we take the air from ventilation system, we don't have open window also, just from ventilation system we take the air, and it's very difficult. And you see the dead close to you, you won't run away, but you can. If you buy one bird of one, and you put him in cage, you have to take care for the bird. You give him water, you give him food, you put him not in the heat, but we are a human being, and he put us in one prison. Is not fire, not safe, and he knows that this place is fire, not safe. But well, they put us there because they say these people, they are numbers, just like DHL exportation box. They will go, they will move, and when the fire happen and people die, and big tragedy, big mistake for all, for security, they working there for us, for the families, for so. The story they have to tell, I feel myself very good, because I put out from myself what I tell.
But before we end, I think it may be good, if there are no questions, that you could give an answer. I can ask you a question. What can you do to help us abolish prison for illegalized migrants? There are many ways. Being here is part of it. But you can follow up and join in whatever way you like. You can find us through the BAC or through the website or through the stickers that lie there with the QR code of the website. Connect. And we need all people, because we are more than the ministers. But if we work together, we can make a difference. And there are many ways to do justice. There are many ways to make life. If we focus on one of the key crimes of the Dutch state, we can grow something nice out of that, like an artist does, making nice things for the people. Or like Mr. Barr said, the first director of MoMA, art helps to make people see things. You can help there too. So that's my question to you. Maybe now you have an answer. Let's see. You have an answer, Nick?
I mean, be present. Speaking from myself, to participate in the activities that that are taking place, because, you know, it's not even a question of whether these people are still here, but it's there is such a vast community of people that need the support, so to help.
Yeah.
And visibility is, of course, an important aspect of the whole struggle. That's your business, right? And many artists and students can contribute in many ways.
Yeah.
Whatever you like.
I think also this giving space to people to share their stories and to listen, I think has shown itself tonight to be a very valuable process to this idea of justice. That, you know, it is not just about, though it is about pursuing, you know, culpability on behalf of the state, but it's also about a form of coming together and belonging. And so I think it's especially on those levels that we can act, that we can be with one another and we can share our time and space.
I'd like to add to that I believe that every culture in the world has forms of restorative justice, of healing the wounded, of coming together, overcoming differences, rather repairing and healing than punishing. And I think if we look around us, we can get inspiration from that. Like I get inspiration from Sako, and maybe I give inspiration to Sako. But if I listen to Sako, I hear Africa, I hear Ubuntu, I hear Teranga. That's a different world, a different culture, different values, but there's so much we can learn from that. That's part of making life.
Ja, Teranga betekent hospitality, hospitaliteit. Ja, they call my country Senegal, land van de Teranga. Ja. If you go to internet, land van de Teranga is a country van hospitality. And we have a good hospitality. We live with European people there, with Christian, and we don't have any problem. You married between us, and no problem.
Okay, with that, I'll maybe try and extend the act of hospitality to all of us to maybe bring a close to the night and to we can all be in a slightly more informal setting and we can speak with each other you know off the stage and by the bar. But I would like to thank you all for sincerely for these very powerful presentations and for this conversation, and it's something that I hope we can continue and is something. These are all struggles that, you know, as was said, we.
Zureke khanaje yadana bodhe